Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Goedendag allemaal. Feyenoord heeft alle oefenwedstrijden in de voorbereiding gewonnen. Winst was er op FC Dordrecht, Club Brugge, Charleroi, Rayo Vallecano en Atalanta uit Bergamo. Van die Italiaanse ploeg werd over 120 minuten in een hele warme kuip met 2-1 gewonnen. En dat, Dennis en Dennis, zonder hydration break.
Ja, en die was vandaag eigenlijk wel nodig, hoor, want het was echt bloedverziekend heet in de kuip vandaag. Maar ja, twee keer 45 plus 30 er nog eens achteraan. Het zorgde er bijna voor met ook al die blessurebehandelingen dat Atalanta misschien wel het vliegtuig niet gaat halen om terug te vliegen naar Italië. Maar die hydration break die had wel extra eventjes ingevoerd mogen worden tijdens deze wedstrijd. Ik heb bijgehouden, ik heb 2 liter water op tijdens de wedstrijd.
Echt serieus zoveel? Ja, dat is hartstikke goed. Wat was de ervaring van 120 minuten oefenvoetbal?
Ik ben best positief over heel de voorbereiding van Feyenoord die ik heb gezien. Maar ook vandaag tegen toch een tegenstander van niveau. Dat druk zetten zoals Feyenoord het wil. Dat bij vlagen echt wel goed uit de verf komt. En we hebben ook wel eens gezien in deze voorbereiding dat het, vond ik het verdedigend, wat kwetsbaar hoe Feyenoord stond dan volgens hun omschakelingen. Ja, dat was ook prima voor elkaar. Dus ik vond het een veelbelovende testcase voor de start van het seizoen. Dat gezegd hebbende, vind en denk ik wel dat er nog veel gaat gebeuren bij Feyenoord in de komende maand.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, en over wat er dan allemaal gaat gebeuren gaan we het in deze podcast uitgebreid hebben met onze Feyenoord-watchers van Rijnmond, Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Toch maar even om te beginnen, de man van de voorbereiding, Shaquille van Persie.
Ja.
Kun je nog om hem heen?
Nou ja, als hij zich zo blijft laten zien, dan zou je bijna zeggen van niet. Hè? Hij scoort makkelijk. Hij is natuurlijk technisch zeer begaafd. Dat zagen we ook vandaag weer in deze wedstrijd tegen Atalanta. Ja, en als je ziet hoe makkelijk hij ook door de lucht ook de duels wint. Hè? De keeper die komt zijn doel uit met zijn handen in de lucht. En hij springt hoger dan de handen van de keeper om hem binnen te koppen. Ja, dat is zo'n kwaliteit. En we hebben natuurlijk ook vorig jaar gezien dat Feyenoord best wel afhankelijk ook was van de goals van Ueda. Die maakte de 25. Maar ja, je wil natuurlijk veel meer spelers hebben die gaan scoren. Om niet afhankelijk te zijn van één speler. Het liefst ook jongens die op het middenveld ook meer gaan scoren. Ik heb dat opgezocht voor deze wedstrijd. Vorig jaar Valente 2 keer gescoord. Tagaline 2 keer gescoord. Timber 2 keer gescoord. Modde 1 keer. Wang 1 keer. En Van der Elshout 0. Ja, dat is voor het middenveld gewoon echt te weinig. Ook hebben we natuurlijk met Stijn gezien dat hij een tijd geblesseerd is geweest. Hij is wel iemand die veel goals zou kunnen maken. Alleen de vraag is, gaat hij dan ook in die basis starten als je die voorbereiding een beetje langs de meetlat legt?
Nou ja, op welke positie?
Ja, nou inderdaad, dat is de vraag. Want het lijkt er nu op dat hij voorlopig op het tweede plan zal komen bij Van Bronckhorst. Maar op die eerste speler terug te komen waar je over begon, Shaquille van Persie. Het hangt natuurlijk ook nog een beetje vanaf wat gaat er met Hajmoussa gebeuren in de komende periode. Ja. Want we hebben van Persie natuurlijk heel veel vanaf rechts ook gezien, waar hij echt indruk ook maakt. Ja, en als je zo door blijft gaan, ja, dan gaan zijn kansen, zeker als Hajmoussa ook weggaat, die gaan er echt komen.
Is er een scenario denkbaar dat Hajmoussa en Ueda vertrekken nog in deze maand augustus?
Dat vind ik zeker een denkbaar scenario. Ik wil niet zeggen dat zeker weten gebeurt.
Maar zal de directie met Eenhoorn en Rigaud dat wenselijk vinden?
Het hangt er wel een beetje vanaf wanneer in de maand augustus dat dan gebeurt. Kijk, Feyenoord speelt niet die Europese voorrondes ook al. Hè. Dat gaat allemaal pas vanaf september. Maar is er nog voldoende tijd om wel voordat dat zover is, dan ook te handelen en een vervanger te halen? Kijk, van Ueda kun je zeggen, is met Nacho Ferri is er al een vervanger. Maar dan kom je daarna op Tankstedt erachter. Is dat dan voldoende? Dus daar moet je misschien iets mee doen.
Nee,
als Hajmoussa weggaat. Dan zou je ook iets moeten doen. Ja, kijk, weet je, ik vind Van Persie in deze voorbereiding echt een geweldige indruk maken. Alleen, het blijft wel een hele jonge speler waar je het een te groot risico is als je ook de Champions League ingaat om daar alleen maar op te bouwen. Ik vind ook dat hij hartstikke veel speeltijd moet krijgen, dat Feyenoord hem zeker erbij moet houden en dat hij dat ook waar gaat maken, heb ik ook het vertrouwen in. Maar dat is nog iets anders om dan ook niet voor nog achtervang of nog meer kwaliteit op die vleugels te zorgen. Dat is gewoon nodig, zeker als Hajmoussa vertrekt. En datzelfde geldt met Javier Reed natuurlijk ook. Dat Feyenoord wel moet handelen als dat soort sterkhouders om Harry van der Laan te citeren. Als dat soort sterkhouders vertrekken, dan moet je wel wat doen.
Ja, maar eens eventjes toch nog die mogelijke vacatures voorin. Hè. Even schot voor de boeg en de temperatuur erin steken. Hajj Moussa, hoe dicht is die bij een transfer? Speelt er echt iets concreets?
Nou ja, er is interesse vanuit Engeland in hem. Hè. Newcastle United is daarbij een van de clubs die wordt genoemd. Die nieuwe trainer die daar is, die heeft al eerder een keertje gepoogd om hem richting Saudi-Arabië te halen. Die is echt wel gecharmeerd ook van hem. Maar ja, daar heb je het weer. Als de juiste prijs op tafel komt, dan is Feyenoord denk ik ook niet in de positie om te zeggen van... Oh, jullie willen zoveel voor hem betalen, dat gaan we niet doen. Ik kan me dat ook niet voorstellen. Dat geldt natuurlijk ook voor Reed. Als daar het juiste bedrag voor op tafel komt en de juiste voorwaarden voor worden gecreëerd... Ja, dan gaat hij gewoon richting AS Roma. Dat is gewoon hoe het op dit moment is. En dat zal denk ik ook gelden voor Ayase Ueda. Als daar inderdaad ook zo'n groot bedrag voor wordt betaald. Vanuit Engeland. Brighton wordt daar ook al langere tijd al genoemd als het gaat om Ueda.
Ja, die hebben Welbeck ook net verkocht hè, aan Chelsea. Dat is op zich ook heel merkelijk. Ja. Maar daar is dus echt wel een vacature nu in de spits.
Ja, en het is ook gewoon de grootste competitie van de wereld. De spelers willen ook heel graag naar die Premier League. Dus ja, ik snap dat vanuit Ueda. Als het juiste bedrag op tafel komt, snap ik dat ook. Het vervelende is alleen, dan moet je dus als Feyenoord ook door gaan schakelen. Want ja, je hebt nu dan, stel dat deze inderdaad allemaal weggaan. En je zou inderdaad Van Persie op die rechterkant zetten. Ja, dan heb je Ferry voorin met Tankstedt erachter. Vandaag niet in actie gekomen. Ja, dan zal daar echt ook nog wel wat moeten gaan gebeuren. En zou je dus ook echt nog wel spelers erbij moeten gaan halen.
Maar zien jullie Van Persie dan, als het gaat om die plekken voorin, op rechts of misschien dan toch als opvolger van Ueda? En vraag 2 is direct, en die vraag ik dan aan Dennis van Eersel, waarom het niet proberen? Waarom die jongen niet wel gewoon eerste spits van Feyenoord te maken, ondanks dat hij inderdaad nog vrij jong is?
Hij heeft in deze voorbereiding het vooral vanaf die rechterkant natuurlijk gedaan. En er is ook wel geïnvesteerd om Ferry te halen. Kijk, als Hartmoed zou vertrekt. Ja, waarom niet ook starten met Van Persie? Dan komt mijn pleidooi verkeerd. Ik vind het alleen te riskant om dan niet ook nog iemand anders erbij te halen. Dat de spoeling dan zo dun is. Want dat vond ik vorig jaar op de vleugels ook. En kijk naar Leo Sauer, die wel voor een geweldig bedrag, vind ik, verkocht is. Zeker als je laat zien voor als je bedenkt wat hij tot nu toe heeft laten zien. Want dat viel allemaal wel mee. Mm-hmm. Daarvan heb ik ook wel eens gezegd van ja, eigenlijk had dat de stand-in nog moeten zijn achter iemand anders. Omdat het is nogal wat om een dragende speler van Feyenoord 1 te zijn op die leeftijd. Ja. En dat is ook voor Shaquille van Persie ga je. En dat is volstrekt logisch, denk ik, bij een jonge speler. Gaan er ook dipjes in komen. En dan wil je wel de ruimte hebben om dan iemand anders ook de kans te geven. Maar als hij dit blijft laten zien wat hij laat zien. Ja, heel graag opstellen
Toch. Ja, zeker vanaf die rechterkant. Als je ziet hoeveel indruk hij maakt. Hij super technisch is. Hij kan assists ook geven, want hij heeft een geweldige trap ook nog.
Ik heb echt indruk op die plek ook.
Dan zou ik hem dan vooral ook daar laten staan. En ik vraag me alleen wel af, stel dat Ueda wel weggaat, hè, met Tankstedt die je dan hebt en met Ferry. Ja, is dat qua spitsenpotentie genoeg om de Champions League mee in te gaan?
Nou, geef eens zelf op antwoord op die vraag die vrij duidelijk lijkt, dat antwoord.
Ja, nou ja, ik denk het niet.
Nee. Trouwens, de Kuip is leeg. Ik hoor wel een meeuwen.
Ja, die zijn even de boer aan het opvreten hier van wat erachter is gelaten. Dus die,
die denken die Feyenoord Legends zijn weg. Dan zal Eddie Treitel er inmiddels ook wel niet meer zijn.
De coast clear.
Wij nemen die Kuip over.
Nou, dat was toch wel weer een traditioneel mooi moment. Eigenlijk dubbele mooie momenten. Natuurlijk dat gigaspandoek voorafgaand aan de wedstrijd. Met alle namen van de overleden Feyenoord supporters van het afgelopen jaar. Dat maakt altijd indruk, met natuurlijk ook een minuut stilte voorafgaand. En het jaarlijkse eerbetoon aan de nog in leven zijnde Feyenoord Legends. Hè? Wie zagen we zoal? Ik mag toch hopen dat Rob Jacobs voorop liep?
Ongetwijfeld.
Ik heb Rob niet per se gesproken.
Ja, ik wel.
John Metgod gezien, André Hoekstra.
Nou, toch wel.
Weer zo'n mail tussendoor. Ik ben afgeleid door die noemer. Nee, het was echt een flink grote groep. We hebben ook wel eens jaren gehad, Bart, dat het echt wel een wat kleiner groepje was. Er zijn er veel ook daadwerkelijk gekomen deze keer. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi met zo'n traditie. Want Feyenoord heeft nogal wat grootheden.
Zo is het.
Wim Rijnsbergen bijvoorbeeld liep er ook heel fijn om die te zien.
Ook een Feyenoord legend, absoluut. Nog eventjes de doelpuntenmakers kort benoemen. Shaquille van Persie, maakte hij hem nou met zijn hoofd of met zijn schouder of allebei?
Ik heb hem niet teruggezien, maar volgens mij met zijn hoofd, dacht ik. Maar
ik had vooral de twijfel. Maar misschien kan jij dat beantwoorden, Bart. In hoeverre was het nou bewust of was dit echt volledig instinct van wel ergens weten waar die goal is en hem er toch weer in weten te werpen. Ook een kwaliteit, hè? Dat is een enorme kwaliteit.
Ja, dat lijkt het inderdaad, dat laatste. Ja. Ueda laat even zien hoe je een strafschop moet nemen.
Ja.
Poh, terwijl, dat was toch niet zijn kopje thee, hè?
Nou, hij liet hem heel vaak eventjes aan zich voorbij gaan. Hè? Dat hij zei, joh, neem jij hem maar. En dat je dan denkt ook van, ja, je bent spits. En uiteindelijk wordt er gekeken naar hoeveel doelpunten die aan het einde van de rit achter je naam hebt staan. Dit zijn, zoals Harry ook wel eens zegt, gratis doelpunten. Ja. Dan zou je ze dus gewoon moeten nemen. Nou, vandaag dacht hij, nou, laat ik dat nou maar eens gewoon doen. Maar die schoot hem echt met 200 km per uur binnen.
Ze missen Harry, hè? Dat blijkt, Bart. We hebben nu al zoveel keer Harry gereden. Ja. Het is gewoon tijd dat we ook weer met FC Rijnmond bijna gaan beginnen.
Ik heb afgelopen donderdag met Harry gegolfd, jongens. Ah. Ja, en Harry praat dan net zoveel...
Mini-golf in jouw geval?
Nee. Doe nou niet zo bij de hand, joh, jij. dit moet je tegen me durven zeggen als je voor me staat. Weet je, 3 weken vloeibaar. Nee hoor.
Krijg ik een uppercut.
Nee, maar Harry praat op de golfbaan net zoveel als aan tafel bij FC Rijnmond.
Lijkt me heel verwarrend als je dan net zo'n bal wil slaan over...
Hij vond het golven vroeger ook beter dan tegenwoordig.
Nee, maar dit is een grap toch van je.
Nee, dat was ook maar een grap.
Ja. Kijkt hij dan wel naar de data ook, bij dat golf ook?
Nee. Wij waren samen een team, we speelden tegen twee anderen. En een van die twee die was op een gegeven moment ook even wel een beetje klaar met Harry, met zijn gebabbel. Ja. Afijn, was wel.
Had hij last van kuipvrees ook toen, of niet?
We hadden wel publiek. Ja, dat was het ook wel weer. Ja, okay. En we hebben niet gewonnen. Maar goed, dat geheel terzijde. We hadden het net over die voorhoede bij Feyenoord. Is de linksbuitenpositie, de linkeraanval, is dat nog wel even een hoofdbreken?
Jazeker, want Sauer is daar natuurlijk nou weg. En als je dan ziet wie daar nog kunnen spelen, Ivanušec en Borges. Ja, dat zijn twee van de...
En Diarra, die vandaag de langste zelfs op die
positie. Nee, maar wat ik wil zeggen is dat zijn twee van de spelers waarvoor je een hoop geld hebt betaald. Die niet in actie zijn gekomen vandaag. Borges die sprintte na het laatste fluitsignaal ook direct naar binnen. Ja, en Diarra, die hebben we natuurlijk wel gezien inderdaad. Die vond ik trouwens best een aardige wedstrijd spelen.
Wel geblesseerd, dacht ik. Twee keer dat hij zich verstapte. Ja.
Maar dat is natuurlijk wel iemand die... op termijn, zeker als hij dit door blijft zetten, zeker wel potentie heeft. Alleen denk ik wel dat je, als je dadelijk ook weer, je gaat de Champions League in, hè, dan wil je ook wel met spelers op zo'n wedstrijd ingaan, waarvan je denkt, ja, die kunnen het, de rechtsback van Paris Saint-Germain, hè, een Hakimi, noem maar iets geks, die kunnen die gozer een vervelende avond bezorgen. En dat is op dit moment denk ik nog te licht. Dus daar gaat ook naar gekeken worden.
Daar gaat toch iemand nog bij komen? Ja, tuurlijk. Daar gaat toch linksbuiten komen?
Ja.
Kan niet anders.
Want Sliti hebben we helemaal niet gezien deze voorbereidingen.
Nee, was er wel bij.
Nee, kijk, van Borges kun je nog zeggen. En volgens mij Van Bronckhorst zei dat ook niet met zoveel woorden. Dat hij voor de rest in de voorbereiding natuurlijk heel veel gespeeld heeft. Nou, vandaag dan een keer niet. Omdat Diarra dan een keer wat langer speeltijd kreeg. Maar Sliti inderdaad hebben we helemaal niet gezien. En als we weten dat de interesse bijvoorbeeld van Excelsior is. Dat hij daar aan de andere kant van de Maas wel zijn minuten kan maken. Denk ik dat dat toch een win-win voor beide partijen is. Waarvan ik zou zeggen...
Doen. Ja, denk ik ook.
Maar ik ga er niet over.
Nee, en dat is maar goed ook. We hadden het even over Diarra, die niet helemaal fit uit die wedstrijd leek te komen. Dat geldt natuurlijk helemaal voor Watanabe, die al na een paar minuten van het veld moest. Die leek met zijn hand naar zijn rib te grijpen.
Ja.
Oh, dat is ook de kwetsuur?
Ja, hij is onderzocht in het ziekenhuis. Het zijn in ieder geval geen gebroken ribben. En dat is dan de meevaller. Ja, dan blijven er bijvoorbeeld gekneusde ribben over of iets anders. Dus het leek qua de ernst mee te vallen. Maar wat niet wil zeggen dat hij dan op tijd fit is voor volgende week ook al. En of je dan weer kan trainen en wat de hersteltijd is. Dat is nog niet duidelijk. Maar bij Feyenoord is er in ieder geval opluchting dat hij geen breuk heeft.
Okay.
Dat is duidelijk.
Goed zo. Nou, we gaan zien of hij tegen Sparta kan spelen. Komend weekende bij de competitieopening. Het middenveld vandaag in die oefenwedstrijd tegen Atalanta bestond uit Van Houten, Zegiel en Valente. Is dat, denken jullie, ook het middenveld voor de komende weken in Feyenoord 1? En dus geen plek voor Sam Stijn?
Dat is natuurlijk wel wat we de laatste tijd vaak hebben gezien, ook in die voorbereidingen. Dat dit de mannen zijn die steeds mogen gaan starten. Dan zou je er toch van uitgaan dat dit volgende week ook de basis gaat worden als Feyenoord op bezoek gaat bij Sparta voor het begin van de competitie. Zou ook betekenen dat Targa Line bijvoorbeeld op de bank zou zitten. Die echt ook vorig seizoen echt een goede ontwikkeling
doormaakte. Dat is voor mij eerder de vraag, Dan, dan Sam Stijn. Daar ben ik eigenlijk op basis van heel deze voorbereiding. Ja. Is wel duidelijk dat Valente in die pickorde ervoor staat. Maar Zegio of Targa Line, dat heeft toch wel... een paar keer gewisseld. Alleen nu, volgens mij ook vorige week tegen Rayo Vallecano, ook dat Zegio dan starten.
Maar Tagliani, jongens, is toch meer een 6 dan een 8?
Ja, maar ze hebben in deze voorbereiding, zo begon Feyenoord ook, eigenlijk met twee nummer 6 gespeeld. Met twee controleurs. Ja. En ik verwacht ook dat zeker in de grote wedstrijden, in de Champions League duels, de grote duels in Nederland, dat iets is waar Feyenoord wellicht op gaat terugvallen. Met twee controleurs op dat middenveld. Het is niet voor niets met die twee varianten getest en gespeeld.
En je ziet ook wel, hè, Bart, bij Zegiel in deze voorbereiding, ja, dat die heeft zich echt laten zien. Meerdere assists gegeven. Ja, die kan echt goed voetballen. Die heeft gewoon ook een goede techniek. En wat je bij hem ook ziet, is hij is ook echt in die wedstrijd ook gewoon heel vaak de spelverdeler. Hè. Hij laat zich helemaal uitzakken, komt de bal ophalen. Is degene die dan het spel verplaatst. Dat hebben we ook in oefenwedstrijden gezien. Dat doet hij meer, denk ik, nog zelfs dan Targaline. Dus ik snap wel, op de manier van voetballen, dat ze dan denken van dat hij misschien wel eens kan gaan starten. Dat, ja.
Ik vind Targaline alleen zo'n speler die, het gaat pas opvallen dat hij er niet bij is als hij er niet bij is. Die doet zoveel onzichtbaar werk en ook het opruimwerk dat minder zichtbaar is. Dus voor de balans in je elftal is dat zo'n belangrijke speler. Een van de leiders van dit Feyenoord vind ik zelf. Het voelt heel gek als die er dan ook naast staat.
Ja. En wat ook wel lekker was met die van Houten. Die kwam, dat was geloof ik bij aanvang van de blessuretijd in de eerste helft. Die trouwens vrij lang duurde. Die blessuretijd tegen Atalanta. Dat hij op de bal op die paal schoot. Hè? Die ging buitenkant paal naast.
Mooie aanval was dat. Hè?
Hele mooie aanval. Maar hij komt daar dus, die van Houten. Die voetbalt zich dus richting die 16. En dat is natuurlijk ook wel prettig. Een jongen die op durft te komen. Wat natuurlijk niet per se zo'n rol is, maar nou ja, wie weet wat voor lol Feyenoord daar aan gaat beleven. Hebben we het middenveld gehad, dan achterin. Hoe dichtbij is er een transfer bij wat betreft Jivaro Riet?
Ik denk best wel dichtbij. Er wordt onderhandeld met AS Roma. Het wordt ook gewoon beaamd. Als Van Bronckhorst de vraag hierover wordt gesteld, zegt hij ook ja, knikt hij ook ja. Dus het is gewoon geen geheim. Ja, en als dit soort clubs zich melden, die hebben het geld. En er komt komen er bedragen op tafel van 30 miljoen en bonusclausules en noem maar op. Dan denk ik dat die uiteindelijk niet te behouden is. En of dat dan morgen is, of overmorgen, of volgende week. Uiteindelijk komt zoiets rond. Leert de ervaring uit het verleden.
Ja, dan gaat natuurlijk een veelvoud verdienen ook daar. Ja. Ten opzichte van wat hij...
Nee, ja, het is toch logisch dat ook hij zo'n stap wil maken.
Natuurlijk. Ja, maar dan laat hij Nottingham Forest dus wel lopen voor AS Roma. Dat zou je ook niet per se verwachten.
Nee, maar dat is nog niet eens dat hij dat doet. Kijk, Rigaud hoeft ook niet overal direct ja op te zeggen. Zeker niet als de bieding gewoon niet hoog genoeg is voor wat Feyenoord voor hem wil hebben.
Nee, wat gaat hij opleveren, denken jullie? Jivaro Riet?
Nou, wat we nu horen is dat dat zit ongeveer in, inclusief de bonussen, ligt dat rond de 30 miljoen euro. Er zal een doorverkoop ook nog bij komen. Voor een
goed bedrag.
In de korte tijd, hè, want hij kwam van Volendam, heel kort in de jeugd Feyenoord gespeeld en daarna al direct naar het eerste gegaan. Dat levert natuurlijk een gigantisch bedrag op.
Ik heb hier trouwens nog even die bedragen van de uitgaande spelers bij Feyenoord tot nu toe. Sauer voor 15 miljoen naar de VfB Stuttgart. Wang naar Porto voor 4,5. Zerukiton voor 4,3 miljoen naar Twente. Wellenreuter heeft 1 miljoen opgeleverd richting VfB Wolfsburg. Mitchell toch ook nog 2,8 miljoen. En Stengs, wat wel natuurlijk opmerkelijk is, transfervrij. Contract ontbonden en nu bij AZ gaan spelen. Als jullie die namen inclusief bedragen zo een beetje tot je nemen, is het allemaal wel redelijk en logisch? Uitschieters naar boven of naar beneden?
Ik vind hier wel veel goede deals bij zitten hoor. Ook voor Sauer vind ik echt wel een goed bedrag wat je al gepakt hebt. En dat je op Wang en Zerouki inderdaad je verlies dan.
Maar volgens mij is het ook een beetje de tijd van, dat is sowieso niet meer, maar de tijd van snoepwinkel Feyenoord is geopend, is toch ook sowieso niet meer dat je spelers op kunt halen voor een fractie van wat ze later weer op kunnen leveren. Dat is toch ook niet meer. Feyenoord wil toch ook gewoon daarin meedoen. En dan ook nu ook in de positie komen door te zeggen van, nou, dit is gewoon wat we willen hebben. En als je niet betaalt, ja, heel simpel, dan krijg je gewoon nee. We hebben het wel eens eerder over gehad, Dennis en ik. Je gaat ook niet naar de Porsche dealen en zegt van, wat kost die auto? Oh, 150.000? Nou, hier heb je 15.000 euro. Dan zeggen ze ook, nou, hier heb je een dinky toy. En fijne dag. Ja, zo werkt het gewoon niet.
Nee.
En dat geldt met die gasten precies hetzelfde. Als het juiste bedrag wat Feyenoord ervoor wil hebben op tafel komt en de voorwaarden allemaal kloppen, ja, dan wordt er gesproken en anders niet.
Waarom is Feyenoord akkoord gegaan met het ontbinden van het contract van Kelvin Stengs? Die wel de hele voorbereiding tot vorige week heeft doorlopen.
Nou, hij is natuurlijk ook een speler wat je mee moet wegen, is het salaris dat hij verdient. En we weten dat Stengs een van de spelers met een hoog salaris bij Feyenoord was. Dus dat, als je dat niet hoeft te betalen, je pakt op die manier zeg maar gevoelsmatig 2 miljoen. Voor zijn rookie geldt natuurlijk ook dat hij een flink salaris had. Dan is dat logisch om daar uiteindelijk dan toch aan mee te werken aan een oplossing. Hmm. Weet je, vandaag valt Casanvillo valt bijvoorbeeld in. Ivanušec zit er nog steeds bij, valt ook al een tijd niet in. Het zijn toch spelers waarvoor wel uiteindelijk een oplossing moet komen. Ja. En dat zal niet altijd dezelfde oplossing zijn zoals met bijvoorbeeld Siruki wel gelukt is.
Nee. Goed, jullie inschatting is dat Reed op korte termijn Feyenoord zal verlaten voor AS Roma. Moet je dan Geertruida oppikken? Als zijn vervanger?
Nou ja, kijk, het hangt een beetje vanaf van onder welke voorwaarden. Want als je hem permanent wil overnemen, gaat het denk ik echt om heel veel geld. Geld dat Feyenoord nog steeds niet kan en wil betalen. Feyenoord gaat niet zelf 20 miljoen neerleggen om Geertruida terug te halen. Dat geloof ik niet. Dus dan zouden er andere constructies bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn. Hij vult die rol wel als rechtsback heel anders in dan hoe Riet het deed. Heel anders dan hoe Feyenoord tot nu toe speelde. Absoluut ook een aanvallend wapen, Geertruida. Maar die ging veel meer
de as bijna,
in
hè?
En dan mee naar voren. Echt bijna als extra middenvelder. Dat is wel, als je met Segio wil spelen, biedt dat ook wel weer perspectief. Ja, ik vond Geertruida altijd wel echt een goede speler. Dus als je die erbij kan hebben, ja. Maar niet tegen elke prijs. En ik denk dat die prijs heel erg hoog is.
Nee. Maar goed, hij heeft, als hij speelde bij Sunderland vorig jaar, toch met name als centrale verdediger gespeeld. En in zijn laatste periode bij Feyenoord trouwens ook wel vaker. Hè? Wat minder als rechtsback. Als het gaat om voormalige Feyenoorders terughalen. Misschien, maar dat is eigenlijk meer een vraag aan jullie. Moet Feyenoord ook nog wat doen voor de linksbackpositie, waar Bos en Smal allebei op dit moment niet beschikbaar zijn?
En dan denk jij aan Malasia.
Ja, die is transfervrij.
Ja, maar hoeveel wedstrijden heeft hij in de laatste jaren gespeeld?
Niet veel.
Nee, ja, dat is dus precies het probleem. Heel veel geblesseerd geweest. Heel veel
één blessure, één hele lange blessure.
Ja, ik denk dat je dat niet moet doen. Ook omdat je gaat dadelijk ook weer 3 keer in de week spelen. Als iemand heel lang eruit is geweest en dat ook niet gewend is, dan krijg je dadelijk weer hetzelfde euvel. Dat hij ook weer tegen bepaalde dingen aan gaat lopen. Je hebt nu gewoon iemand nodig. Hè. Je hebt dadelijk 2 gasten als ze fit zijn. Zeker met Bos. Ja, vind ik echt een geweldige speler. Het is zo zonde dat hij nu zo'n vervelende blessure bij dat WK heeft opgelopen. Dat ik denk van... ik weet niet of ze iemand misschien willen huren, hè, omdat je er al 2 hebt.
Ik ben het met je eens, hè, Demma. Even voor de discussie. Juist met wat je nu zegt, zou je ook kunnen pleiten voor... Je weet dat Bos ooit weer terug gaat komen. Stel, je hebt Smal daar. Dat het als een soort noodverband iemand erbij... En Malasia gaat akkoord met ook een ander salaris dan wat hij in het verleden had toen hij hier echt de nummer 1 back was. Mm-hmm. Dat je ook wat een makkelijke oplossing hebt voor een tijdelijk probleem.
Ja, als je het helemaal makkelijk op wilt lossen, laat je Marmol daar staan en heb je Wessels erachter. Dat is natuurlijk ook een makkelijke oplossing.
Maar Marmol is eigenlijk centrale verdediger toch? Bij voorkeur.
Daar is hij ook gehaald. Daar is Feyenoord wil met een linkspoot en een rechtspoot achter je spelen.
Ja. Maar we hebben natuurlijk in die voorbereiding al vaker op die linkerkant.
Hij heeft meer als linksback gespeeld dan als centrum.
Ja. Maar uit nood geboren natuurlijk.
Maar daarom zeg ik, als je dan als noodverband en Malasia gaat akkoord met de voorwaarden die daar dan ook bij horen. Ja, ik zou het niet gek vinden als je in ieder geval het hengeltje dan uitgooit van wat zijn die voorwaarden.
Ik kan me niet voorstellen als je ook spelers nu weg laat gaan die blessuregevoelig ook zijn. Wat Van Bronckhorst onlangs aangaf over het vertrek van Kelvin Stenks. Dat je dan juist een speler terug gaat halen die in datzelfde schuitje, sterker nog in een nog heftiger schuitje heeft gezeten. Wat voor hem echt het allervervelendste is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar Van Bronckhorst was daar pas best wel duidelijk over, weet je wel. Van ja, het is een jonge Stenks die veel blessureleed heeft gehad. En we denken dat het wij en hij denken dat het beter is om uit elkaar te gaan. Dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar dat zou dan gek zijn om dan een juiste speler als Malasia wel terug te halen.
Nou ja, ter verdediging van Malasia, in het geval van Stenks, was het natuurlijk iedere keer een nieuwe andere blessure. Bij Malasia was het 1 heftige, langdurige blessure, waardoor hij inderdaad zo'n 1,5 jaar heeft stilgestaan. Daarna een niet zo'n succesvolle verhuring aan PSV. Maar goed, het is zomaar een optie. Wie gaat Van Bronckhorst als aanvoerder aanwijzen voor de uitwedstrijd bij Sparta?
Als je ervan uitgaat dat stel dat Hajj Moussa nog zou vertrekken, dan zou het mij niet verbazen als die uiteindelijk uit gaat komen bij Valente.
Nee, dat denk ik ook. Dat zegt mijn gevoel ook.
Hoewel Van Houten, dat wordt ook wel gezegd door die gasten zelf, dat is echt iemand die wel heel veel coacht ook. Hè. Het zou wel gek zijn, misschien een nieuwe speler hebben vorig jaar gezien. Best wel wat gedoe over geweest om een nieuwe speler gelijk aanvoerder te maken.
Maar Van Houten, gebeurt wel eens.
Het gebeurt wel eens, maar Van Houten is wel iemand die heel veel praat, heel veel coacht. Dus,
ik weet niet zeker, misschien weten jullie, maar volgens mij Bart Goor werd in dat ene jaar dat hij bij Feyenoord speelde, was hij niet ook meteen captain? Ik ben niet helemaal zeker van mijn zaak. Gaan we lang terug. Maar het komt wel eens voor. Alleen dat betekent ook dat Charles van Houten dan echt onbetwist op dat middenveld daar die speler wellicht gaat zijn. En dat weten we op dit moment ook nog niet helemaal zeker. Want anders zou de Stargaline echt buiten de boot vallen. Dat voelt voor mij zo raar.
Ja.
Dat de conclusie dan gaat zijn.
Ja. Vandaag was het Hartsmoes, hè, voor de duidelijkheid.
Ja. Ik denk dat Valente alles bij elkaar optellend. En als die daar zelf ook voor open staat, ja. Van Bronckhorst heeft wel al erover gezegd dat hij gesproken heeft met diverse spelers. Dat hij de laatste gesprekken nog moet voeren. Dat hij het volgende week duidelijk maakt. Het zou me echt niks verbazen als het Valente wordt met het gevoel. En ja. Wij zitten wel op één lijn op dat gevoel.
Ik deel dat helemaal met jullie inderdaad, ja.
Eensgezind zo aan het begin van het seizoen.
Het moet schuren. Het moet meer schuren.
Ja.
Nou, dat is alleen in de bubbel, hoor. Verder valt het allemaal wel mee. Het is lekker dat we met elkaar eens zijn. Zien jullie Van Bronckhorst voetbal? Zien jullie de stempel van de trainer die terug is gekeerd met Sipke Hulshoff als zijn directe assistent?
Ja, vooralsnog wel. Zeker ook in de manier van druk zetten. Hoe fijn het dat doet. Hè? Het afjagen, wat we zelfs onder de slot ook zagen in die periode. Ja, dat zie je echt wel weer heel nadrukkelijk terug. Wat me ook wel opvalt, is dat als de druk wordt gezet door de tegenpartij. Dat Feyenoord wel echt probeert ook, hè, met de passes vooruit en het uitzakken naar de zijkant. Onder die druk uit te voetballen.
Ja, en wie geeft daar de leiding aan?
Ja, Valente.
Aan wel of niet?
Ja, Valente is wel degene die daar wel het voortouw in neemt. Zoals we dat in het verleden, zeg maar, met Kuxu een beetje ook zagen natuurlijk. Dus,
je zag vandaag leuke driehoekjes af en toe. Gewoon die middenvelders, dat marcheerde wel.
Vind ik de hele voorbereiding al.
Ja.
Dat soort patroontjes weer terugziet. En ik ben al een beetje op de vingers getikt. Want we hebben één keer in deze podcast is er ook volgens mij een kop van gemaakt van dat ik dat soort patronen weer zag. Dat het aan het jinxen zijn. Hè? Dat begin daar nou niet steeds over. Maar ja, het is wel een constatering en iets wat ik in die jaren, wat je dan ook, want dat zijn gewoon trainingsoefeningen die je in wedstrijden terugziet. En ik vind dat juist alleen maar heel erg positief. Dat wil niet zeggen dat de successen ook gekopieerd worden van het mag wel van mij. Maar
en de omschakeling, dat is wel iets wat denk ik, zagen ook in die eerste minuut eigenlijk al gelijk. In die omschakeling, daar moet wel...
En bij die tegengoal, jongens. Hè, want daar gaat ook wel iets mis. Maar Mol die bal wegkopt. Ernst die niet weet wat hij moet doen. Voor mij laat Reed wel redelijk zijn man lopen. Daar moet het misschien in de communicatie nog iets gebeuren.
Kijk, dat is een tegengoal aan een standaard situatie. Daar moet je inderdaad op trainen. En als dat te vaak gebeurt, dan heb je daar problemen. Maar waar Dennis denk ik op doelt, en dat heb ik heel de voorbereiding wel gezien, is in omschakelingen dat Feyenoord dan net op randje buitenspel net aan de verkeerde kant van het randje heeft gestaan. Er zijn gevaarlijke kansen uit voortgekomen. Ook tegen doelpunten in deze voorbereiding. Dat hebben we wel met regelmaat gezien als een van de punten nu al uit het spel van Feyenoord. Waarin je ziet, hey, daar zijn ze wel kwetsbaar. En tegenstanders gaan dat ook zien. Gaan dat analyseren en nog beter kijken hoe ze dat kunnen uitspelen. Dus dat is wel iets. Juist met dat hoog druk zetten. Slot wist dat ook als geen ander was. Volgens mij op dag 1, PESCO 1, een van de eerste dingen die hij zei. Dat hij begonnen is met die restverdediging.
Ja, zeker. Hij wordt geen bondscoach, hè, die Slot.
Nee. Heeft iemand al een keer aan Peter Bos gevraagd of die daar open voor staat?
Ja, die schijnt een keer s'nachts om 2 uur gebeld te zijn. En dan toen volgde er een anekdote die vervolgens ook stopte en geen clue had.
misschien zou iemand het een keer kunnen vragen of die er voor open staat.
Nee, maar wie wordt er
wel? Slot wel. Ja, nou, volgens mij hebben ze nu Lodewegers als interim bondscoach toch aangesteld. Dit zeg ik nu echt even uit mijn hoofd. Volgens mij is hij nu als interim bondscoach aangesteld.
Ja, maar er zijn toch geen wedstrijden? Dat hoeft toch nog niet?
Nee, ja, dat vond ik dus ook zo gek. Ik snap het ook niet zo goed. Ik weet ook niet of dit helemaal klopt, of dat ik dit gewoon echt uit mijn nek zit te lullen. Maar volgens mij was dat het. Ja, als die twee het niet worden. Guardiola is nog vrij, hè? Die wil heel graag naar Oranje. Dus ik zou hem eens bellen.
En Michael Reiziger, toch?
Ja, wordt ook.
Ik zou Guardiola bellen.
Zou ik ook doen. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Ik wil graag.
Hij is natuurlijk een Cruijff-adept, hè?
Zeker.
Dus hij heeft wel gezegd.
Ik heb er naast gestaan. Nee, ik heb er naast gestaan dat hij zei: ooit word ik bondscoach van het Nederlands elftal. En toen zei hij inderdaad achter die komma. En dan gaat Nederland weer voetballen zoals Cruijff het bedoeld heeft. Kijk, ik heb dat zelfs een beetje opgeschreven.
Oh, maar dus eigenlijk, dus we moeten. Maar vertel jij dan even, Bart? Want
wat? Dus ik heb het toch al gedaan nu?
Ik wil eigenlijk.
Nee, een keer na een wedstrijd van Manchester City was ik met Frank de Boer, dat was de analist met wie ik werkte. En die twee kennen elkaar natuurlijk, bij Barcelona samengewerkt. En toen zei Guardiola dat tegen de Boer van dat Nederlands elftal voor jullie. Ik praat nu wel over 3 jaar geleden, hoor. Dat Nederlands elftal voor jullie is niet om aan te gluren. Ooit word ik bondscoach van Oranje, zei hij toen. Ja. En wij allemaal lachen, want we stonden met meer mensen daarbij. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk ondenkbaar. Maar hij zei het met een gezicht dat vrij serieus was. En toen voegde hij eraan toe. En dan gaan we weer voetballen zoals Cruijff het allemaal heeft gewild.
Kijk, precies.
Ja, maar goed, ik mag toch aannemen dat Nijssel de Jong hem wel gebeld heeft. Nu die vrij is. Maar dat het er niet van is gekomen. Anders was het wel gelukt. Toch?
Ja, ja,
Italië heeft hij afgewezen. Dus ja,
waarom dat snap ik. Ik weet niet of hij daar een beetje volle wat daar allemaal
had. Ik had ook de indruk dat er nog niet super veel draagvlak voor was in den landen, toch?
Voor Guardiola in Italië.
Nee, voor Michael Reiziger.
Oh. Nee, dat, die indruk heb ik ook. Maar goed, we dwalen wat af. Ik wil graag...
Maar jij had het over Pep.
Ja, ja. Maar dat hebben we toch nu ook behandeld.
Oh.
Ja. Afsluitend.
Ik dacht dat we nog bij Michael Reiziger waren. Ik begreep heel het verhaal nog niet zo goed.
Oh. Heb ik het zo onduidelijk uitgelegd?
Nee, dat zal aan mij hebben.
De zonnesteekje,
ik zat naar die mee te kijken.
Mag ik tot slot even eindigen
even over Feyenoord. Ik ben helemaal klaar met dat Nederlands elftal.
Eindigen met waar
volgens mij is heel het land aan.
Laat eens een vraag stellen.
Ja, het lukt niet meer. Eindigen waar we ik zal maar zeggen, het officiële gedeelte van deze podcast mee begonnen, namelijk met Van Persie. Shaquille Van Persie, die vandaag de winnende maakte tegen Atalanta. Zullen we met elkaar er wat aan doen en de hoop uitspreken dat als Shaquille zo zich gaat ontwikkelen zoals hij nu doet en misschien wel een belangrijke rol in Feyenoord 1 gaat spelen, dat zijn vader gewoon met alle EK's op de tribune mag gaan zitten kijken naar zijn zoon?
Nou, dat mag ik hopen dat dat sowieso mag, toch?
Ja. Nou ja, maar dat we dat ook gewoon wordt omarmd. En dat hij dat Van Persie het zelf wil natuurlijk, daar begint het mee.
Ik denk dat dat het grootste en het heetste hangijzer is. Wat ik me heel goed voor kan stellen, dat dat nog een beetje vers is. Maar die zal vast wel bij zijn zoon ook komen.
Maar het heeft bij Mario toch ook, Mario Been toch ook bij zo'n tijdje geduurd voordat hij dacht van ik ga maar weer eens een keertje.
Ja, maar was dat afscheid niet heftiger dan dat van Van Persie?
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar dat is natuurlijk ook wel een jongen of een man van de club.
Ja, tuurlijk.
Het is natuurlijk ook gewoon iemand die hier groot geworden is wat dat betreft. En dat geldt voor Robin van Persie natuurlijk precies hetzelfde. Dus ja, wat mij betreft, ik zou het ook vooral heel vervelend vinden voor hem. Als dat inderdaad een enorm ding gaat worden. Dus weet je, als trainer is het niet geworden wat iedereen had gehoopt.
Maar dit is nog niet, Dennis, nog niet.
Dit is toch helemaal geen ding?
Nee, als trainer is het hier niet geworden wat iedereen had gehoopt. Hier bij Feyenoord bedoel ik.
Nee, dat klopt. Maar
dus daarom hoop ik gewoon dat hij kan toch gewoon lekker bij zijn zoon komen kijken. Ja, dat hoop ik wel inderdaad dat gewoon kan.
Ja, dat hoop ik ook dat hij dat doet. En dat Feyenoord er alles aan doet om hem met alle egaars welkom te heten. Voor een van de grootste voetballers die de club heeft voortgebracht. We ronden af op naar Sparta. Zondag, 11:15 is de aftrap. Dan dus de seizoensopening. En die is natuurlijk gewoon live op Rijnmond te volgen. Dank jullie wel, Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Ik voeg daar nog aan toe dat komende vrijdag, dan is het 7 augustus. Dan begint trouwens het Eredivisiejaar voor Excelsior met een wedstrijd tegen Cambuur. Dat we op die vrijdag ook weer de eerste FC Rijnmond zullen maken. Hey, dan is Harry er, jongens. Dan hoeven jullie hem niet meer langer te missen. En ik meen dat Dennis Kranenburg dan ook aan tafel zit. Dat is allemaal voor vrijdag. Bedankt voor het luisteren. En op naar ook een volgende Feyenoord de Verlenging podcast. Bedankt voor het luisteren.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.